Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
Het is maandag 22 januari en Ron DeSantis stapt uit de race voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen.
I am today suspending my campaign.
Er zijn opnieuw meer studenten verpleegkunde en plannen voor de Boerentoren in Antwerpen die moeten hertekend worden. Maar vandaag hebben we het over Eddy Snelders, rond wie het schandaal alleen maar groter wordt. Mijn naam is Nathalie Delporte en dit is The Insider. Wat begon als exhibitionisme aan het raam in zijn kantoor, is ondertussen uitgegroeid tot voyeurisme, waarvan de totale omvang nog niet helemaal duidelijk is. Wat wel al zeker is, is dat oud-voetballer en ex-voetbalcommentator Eddy Snelders meer en meer in nauwe schoentjes terechtkomt. Crimejournalist Pieter Huibrechts weet er alles over. Dag Pieter.
Hallo.
Eerst nog even de feiten op een rij. De eerste berichten die gingen over exhibitionisme.
Ja, de eerste berichten die ons bereikten was de start van een onderzoek in Antwerpen naar feiten van exhibitionisme. Het was een buurvrouw die Snelders meermaals betrapte terwijl hij zich bevredigde in de kantoren van zijn bureau in Plasgaat. Zij sprak hem daarop aan. Ze was uiteraard geschokt. Hij heeft dan besloten op een bepaald ogenblik om haar €5000 te storten om erover te zwijgen, om vooral niet naar de politie te stappen. Die vrouw heeft dat geld meteen teruggestort en is wel naar de politie gestapt.
Ja, dat zijn op zich al geen oké feiten, uiteraard, maar daar is het niet bij gebleven. Hè?
Nee, het is veel erger geworden, Nathalie. De speurders hebben dan een huiszoeking bij hem uitgevoerd. Ze hebben zijn laptop in beslag genomen, zijn gsm uitgelezen, zijn SD-kaartjes, alles wat daar ligt en waar beelden op kunnen staan, die hebben ze bekeken. En op die beelden blijkt dat hij zich ook schuldig heeft gemaakt aan voyeurisme, dat hij blijkbaar vrouwen gefilmd heeft in zijn Ardeens vakantiehuis.
Ja, dat Ardeens vakantiehuis, daar moeten we toch eens over hebben. Mm-hmm. Hoe ging dat dan precies in zijn werk?
Wel ja, ik heb daar ook wel onderzoek naar gedaan, uiteraard de voorbije weken. Nu, je moet weten, hij die Snelders woont in een villa in Brasschaat, maar gaat zoals zoveel Vlamingen af en toe naar de Ardennen, heeft daar een vakantiehuis, een mooi vakantiehuis. En blijkbaar was het zo dat iedereen uit die entourage, familie, vrienden, de kennissenkring van zijn vrouw, maar ook de vrienden, de vriendinnen van zijn stiefdochter, die konden daar weekendje weg. Mm-hmm. Hè? En Eddy Snelders was degene die zei van, kijk, ik zal de handdoeken regelen, ik zal de chauffage al in gang zetten. Die deed de praktische rompslomp en iedereen ging daar graag. Ja. Het was gewoon een leuk vakantiehuis in de Ardennen. Nu komt aan het licht, Nathalie, dat daar ook dingen gebeurden die heel fout waren.
Want daar hingen dus verborgen camera's.
Ja, het onderzoek heeft aan het licht gebracht. Hè. Dus bij het uitlezen van zijn computer en van zijn dragers, USB-sticks en dergelijke, kwam aan het licht dat hij daar blijkbaar heimelijk jarenlang iedereen filmde in de badkamer. Dus iedereen die een weekendje heeft gespendeerd in zijn vakantiehuis, die is daar gefilmd met een spycamera.
Ja, jarenlang zeg je. Over hoeveel mensen gaat dat dan? Hoeveel potentiële slachtoffers heeft hij zo gefilmd?
Dat is een goede vraag. Hè. Voorlopig staat de teller op een twintigtal. Mm-hmm. Het weten, Nathalie, de speurders zijn die beelden aan het analyseren. Hè. Daar staan heel veel vrouwen op, daar staan ook mannen op.
Zijn die mensen?
Ja, dat zijn mensen uit de entourage van Eddy Snelders. Daar staan familieleden op, daar staan vriendinnen op van de toen minderjarige stiefdochter. Daar is discussie over hoe oud waren die mensen op dat moment. Ja, het is ook moeilijk omdat bepaalde lichaamsdelen zijn gefilmd. Hè. Je hebt veel naaktbeelden, maar er is niet altijd een gezicht op te plakken. Dus ze zijn dat nu in kaart aan het brengen. Maar voorlopig heb ik mij laten vertellen, gaat het om een twintigtal personen die in dat vakantiehuis zijn gefilmd.
En ik zou ervan uitgaan dat mensen zich ook vanzelf melden.
Ja, dat is de verwachting. Hè. Als ik zou gefilmd zijn in dat vakantiehuis, zou ik mij, denk ik, vandaag melden bij het Antwerpse gerecht, mijn burgerlijke partij stellen en zeggen van, kijk, ik wil weten of ik ook op die beelden sta. Want dat vakantiehuis, hij verhuurde dat niet aan mensen die hij niet kent. Het zijn allemaal mensen die hij op een of andere manier kent, die gelinkt zijn aan familieleden. Ja, en die gaan nu wel, denk ik, na het lezen van de krant denken van, tja, staan wij op die beelden? Als die kans bestaat, daar wil ik wel een antwoord op, want je weet nooit wat er met die beelden gebeurt.
Ja. En die camera's, die hingen alleen in het vakantiehuis?
Wel, in eerste instantie dachten we van wel, dat er... ze hebben twee spy-camera's gevonden in dat vakantiehuis. Nu blijkt ook dat er nog een derde camera hing, dat hij ook stiekem in zijn villa in Brasschaat filmde.
Dat is thuis gewoon.
Ja, dat impliceert dus, Nathalie, dat hij thuis filmde, dat hij zijn eigen vrouw filmde, maar ook zijn stiefdochter, hè, die ook al jarenlang bij hem inwoonde, die destijds minderjarig was, nu meerderjarig. Dus Ja, het gaat om 3 spycameras die in beslag zijn genomen.
Dat is heftig. Nu, exhibitionisme en voyeurisme, is dat iets dat vaker samen wordt gezien?
Wel, in de regel komt dat niet samen voor, want je hebt 2 tegenovergestelde doelen, zeg maar, als exhibitionist of als voyeur. Als exhibitionist wil je dat je gezien wordt. Hè. Je bevredigt jezelf, zoals in het geval van Snelders. Ja, voor het raam. Je kikt er ergens op, blijkbaar, dat de buren kunnen meekijken.
Maar ze kunnen wegkijken.
Ze kunnen gelukkig wegkijken, maar je kikt van dat... Ja, je kan mij eventueel zien, ik kan eventueel betrapt worden. Terwijl voyeurisme, ja, het diametraal tegenovergestelde is. Je doet iets heimelijk, je doet iets stiekem en je hoopt dat je niet ontmaskerd wordt. Daarom ga je stiekem die spycamera's installeren om dan nadien daar iets mee te doen met die beelden.
Ik denk dat veel mensen die hem een beetje kennen, zeker professioneel hier op de redactie ook, toch wel even schrokken van dat nieuws. Want ja, Eddy Snelders als mens, die was altijd vriendelijk tegen iedereen, komt ook goed voor de dag. Hoe zou jij hem omschrijven, Pieter?
Ja, als ik bij collega's op de sportredactie hoor en ook mensen uit mijn vriendenkring die hem kennen, el simpatico. Super joviaal, super gul, super vriendelijk. Hij had een heel goed imago. Hij kwam op de radio, werkte voor ons hier als liniecoach, presenteerde op tv, stond gekend als een bevlogen analist met een onberispelijke reputatie.
Hij is ook gul, want je zei het daarnet al, zijn vakantiehuis in de Ardennen, daar mochten vrienden met alle plezier gaan logeren. Dat krijgt wel een wrange smaak nu, hè?
Ja, nu krijgt dat een ongelooflijke dimensie. Hè. Je denkt van, tja, zo leuk dat we in het vakantiehuis van Eddy Snelders mochten logeren en we moesten zo weinig betalen en alles was goed geregeld. Ja, nu blijkt dat er wel een dubbele agenda was die, ja, laat ons het maar benoemen, die gewoon schokkend en fout is.
En hoe reageert zijn omgeving?
Ja, het is heel, heel verwarrend. Hè. Ik heb de advocaten van de stiefdochter aan de lijn gehad. En je moet weten, Nathalie, die stiefdochter is ook net mama geworden. Dus die zou op een roze wolk moeten zitten. Ja. Dan komt er een soort tsunami. Eerst binnen die familie, want die familie is daar natuurlijk al een tijdje van op de hoogte. En hij heeft dat allemaal moeten opbiechten. Hij heeft dat ook tijdens zijn verhoor moeten toegeven. Ja, en dan weet je op een bepaald moment, je gaat de deksel van de pot en gaat dat ook out in the open komen. Eddy Snelders is een bekend figuur. Mm-hmm. Er is een lopend onderzoek, er zijn veel slachtoffers. Ja, dat is super, super heftig. Ik laat mij vertellen dat het heel heftig is voor die familie. En je moet weten, toen de feiten van exhibitionisme aan het licht kwamen, was er nog ergens openlijk die steun van Bedemeyer, de vrouw van. Al heb ik mij ook al intussen laten vertellen dat wat uit zijn context is gerukt, dat er vrijwel meteen dat de koffers zijn gepakt en dat er gezegd is van kijk, we gaan hier een oplossing moeten zoeken voor onze huwelijk. Ik wil niets meer met jou te maken hebben. Ja, als dan die feiten van voyeurisme daar nog eens bij komen, dan is het boeken toe en dan is het een drama.
Ja. Dus misschien even schetsen. Bedemeyer, ooit nog bordjesdraaier bij Walter Capio. Haar dochter is de stiefdochter van Snelders.
Ja, klopt.
En als het goed is, ik heb ergens gelezen dat ze hem als tweede vader beschouwden, want ze kennen elkaar wel heel lang.
Ja, je moet weten dat zij jarenlang bij hem inwoonden. Zij gingen ook samen naar dat Ardeens vakantiehuis. Dus ja, zij beschouwden hem als zijn tweede papa. En ja, voor haar is dat natuurlijk onwaarschijnlijk, schokken. Je moet weten, dat is al weken geweten intern dat voyeurisme daarbij zit. Dan komt dat in de krant. Ja, dan moet je daar ook nog eens mee leven. Dus voor die stiefdochter is dat...
En dat is al jaren bezig en waarschijnlijk was ze minderjarig toen het begon.
Ja, daar zal de discussie waarschijnlijk in de rechtbank over gaan. Maar zij zegt heel stellig van ja, ik ben gefilmd door hem terwijl ik nog minderjarig was.
En nu, Pieter, wacht Eddy Snelders thuis zelf het onderzoek af?
Ja, hij kan niets anders dan zijn lot momenteel ondergaan. Hij is op non-actief gezet door VRT, PlaySports. Hij werkt ook al heel lang niet meer voor onze kant. Hij komt niet meer op de radio, dus het is in stilte wachten wat er komt. Hij heeft het niet meer in eigen hand. Dat onderzoek loopt. De verwachting is dat er wel wat mensen gaan geïdentificeerd worden op die beelden. Die zullen zich dan allicht ook burgerlijke partij tegen hem stellen. En dan komt er een dag dat hij zal doorverwezen worden, denk ik, naar de correctionele rechtbank. En dan zal hij terecht moeten staan wegens exhibitionisme en voyeurisme, wat denk ik wel gênant is om daar als gewezen bekende figuur op zo'n proces te moeten opduiken.
Ja, en dan zijn de camera's op hem gericht, alleen zal hij dat dan wel doorhebben natuurlijk. Nu, wat riskeert hij?
Maar dat is nog veel te vroeg natuurlijk, hè, Nathalie. De omvang, de ampleur van dit onderzoek moet nog blijken, hè. zoals ik daarnet al zei, voyeurisme, daar staan fikse straffen op. Hè. Dat kan tot 15 jaar cel gaan. Mm. Belangrijk zal ook zijn in dit verhaal van ja, hoeveel minderjarigen duiken daar op die beelden op. Hè. Het is een groot verschil, minderjarig, meerderjarig. Hè. Je begrijpt die gevoeligheid ook wel natuurlijk. Mm. Dat moet blijken. Hè. Het is veel te vroeg in dit stadion. Er zal allicht een dag worden dat er een procureur een strafeis tegen hem zal fungeren. Ja, belangrijk in dit verband is ook van ja, is er schuldbesef in dit verhaal? Mm-hmm. Dat lijkt wel zo te zijn. Hij zegt dat hij zich laat behandelen. En ja, we gaan dat moeten zien. Hè. Het onderzoek is nog te pril daarvoor.
Ja, ja, ja. En zonder nodeloos paniek te zaaien, mogen we nog met een gerust hart een vakantiehuis boeken? Of moeten we schrik hebben voor spycamera's overal?
Ja, ik denk dat we moeten stoppen met naar de Ardennen op vakantie gaan. Hè. Dat is te gevaarlijk. Nee, in alle ernst, ik heb er zelf nog nooit over nagedacht of er een spycamera in een vakantiehuis zou zitten. Ik hoop ook dat ik mij daar de rest van mijn leven niet mee moet bezighouden. Ik denk dat dit een heel uitzonderlijk verhaal is. Het feit is natuurlijk, ja, ze bestaan wel, spycamera's. Ze zijn heel klein.
Hè?
En je kan ze dus verstoppen. En ik denk wel dat er misschien door deze hele affaire wel wat vrouwen zullen zijn die in een vakantiehuis toekomen en toch eens extra kritisch in de badkamer zullen rondkijken.
Dat is zelfs, hype is een slecht woord, maar het is wel een ding op social media, mm-hmm. dat mensen dus effectief, als ze aankomen in zo'n huis via Airbnb geboekt of whatever, op zoek gaan naar dat soort camera's, om dat dan te delen met hun volgers.
Ja, ik heb het nog niet gedaan, maar misschien dat er zo wel een klein stemmetje in ieders achterhoofd is nu van misschien toch eens even kijken. Maar dat,
ja,
dat is een akelig gegeven.
Ja, dat je nergens meer gerust bent. Maar wat moet je doen als je zo'n camera spot? Lijkt me vrij logisch, denk ik.
De politie bellen.
Alright, Pieter Huijbrechts, we hopen uiteraard dat we dat nooit hoeven te doen. Dankjewel.
Graag gedaan.
En voor het andere nieuws is producer Laurence erbij komen zitten.
Hey, dag Nathalie.
Hey, dag Laurence.
Ja, voor het andere nieuws moeten we even naar de Verenigde Staten, waar Ron DeSantis, die andere Republikeinse presidentskandidaat, heeft aangekondigd dat hij uit de race stapt voor de presidentsverkiezingen.
I can't ask our supporters to volunteer their time and donate their resources if we don't have a clear path to victory. Accordingly, I am today suspending my campaign.
Tijdens een persconferentie zondag zei dat hij wel besefte dat de meerderheid voor Trump zou kiezen of hem toch een nieuwe kans zou willen geven. En ja, daar kan hij niet tegenop natuurlijk.
Nee.
En hij zegt ook dat hij liever heeft dat de vrijwilligers hun tijd en geld in één man steken. En hij steunt dan ook Trump.
Allee, dat is dan sympathiek zeker van hem.
Ja.
Wie blijft er dan nog over aan de republikeinse kant om Trump uit te dagen?
Wel, er zijn er dus heel veel al afgevallen. En de enige die eigenlijk overblijft is een vrouw, Nikki Haley.
Ja.
Zij had het eigenlijk al moeilijk bij de eerste voorverkiezingen vorige week in Iowa. Maar ze kan verrassen, want morgen wordt er gestemd in New Hampshire. En dat is toevallig de thuisstaat van Chris Christie, een andere kandidaat die ook al is weggevallen. En die had al openlijk gezegd van ik steun Haley. Dus ze kan verrassen, het daar goed doen. En als ze het daar goed doet, dan zijn er de verkiezingen in South Carolina. En daar kan ze het ook heel goed doen, want dat is haar thuisstaat. Ze is daar ook gouverneur geweest.
Met al die staten daar, het blijft sowieso spannend.
Ja, inderdaad.
En voor het tweede nieuwsfeit gaan we terug naar eigen land.
Ja, inderdaad. We gaan naar de hogescholen waar meer interesse is voor de opleiding tot verpleegkundige. Dit academiejaar begonnen er maar liefst 2511 studenten aan de opleiding. Dus een stijging met net geen 6%.
En dat zien ze in alle hogescholen?
Wel, ja. In de ene natuurlijk wat meer dan de andere. Bijvoorbeeld bij het UCLL in Leuven spreken ze van een stijging met 20% bij de eerstejaars.
Mm-hmm.
Dus dat is best veel. En in Odyssee Aals en Erasmus Brussel gaat het zelf over 25%.
Dat is goed nieuws, denk ik.
Ja, inderdaad. Want ik weet niet of je het weet, maar het staat op de lijst van knelpuntberoepen. We hadden het er onlangs nog over die redders, die ook in dat lijstje zitten. Maar dus verpleegkundigen ook. Dus dat is positief nieuws. Vooral als je weet dat er vorig jaar meer dan 10.000 vacatures waren. Ja, dus inderdaad, gewild.
En dan voor het regionieuws blijven dichtbij, wat ons betreft toch, in Antwerpen.
Inderdaad, wij zitten hier in de studio op Linkeroever en wij hebben zicht op Antwerpen als we naar huis fietsen. En heel vaak zie je dan de Boerentoren. Ik weet niet of je het nog weet, er was een wedstrijd om die te vernieuwen, want het is een vrij oud gebouw.
Ze gingen daar iets heel moderns van maken.
Hè? Ja, inderdaad. De Amerikaanse architect Daniel Libeskind, die had een wedstrijd gewonnen en die kwam op de proppen met twee gigantische glazen torens, met een serre in en van alles. En daar kwam heel veel kritiek op. En dus moet hij terug naar de tekentafel.
Oei, opnieuw beginnen.
Ja, dus we weten ook nog niet hoe dat het er gaat uitzien, want hij moet opnieuw beginnen. Maar de eigenaar van de toren, Fernand Huts, die gaf wel aan dat er nu wel, of toch, rekening zal worden gehouden met het erfgoed. Dus dat er niet zomaar van alles opkomt. Wat we wel ook weten, is dat de blok van boven met KBC op, dat die wel verdwijnt. En dat er ook een nieuw panoramaplatform komt.
Met penthouses die je dan kan kopen?
Jawel, nee. De bedoeling is dat het een soort van filantropisch project wordt voor de gemeenschap. Ja. Dus het is niet de bedoeling dat je daar zomaar iets kan kopen.
Allee, oké dan. Dankjewel, Laurence.
Graag gedaan.
Morgen zijn we er opnieuw met een nieuwe Insider.
Dit was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast@nieuwsblad.be.